Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over een rapport van de UNHCR over het aantal vluchtelingen wereldwijd. We hebben het over China en we hebben het over een man die deze week is overleden. Silvio Berlusconi. Aangeschoven Jan van Bentem van de buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
We beginnen even bij dat rapport dat vanochtend vroeg is uitgekomen van de UNHCR dus over het aantal vluchtelingen wereldwijd. Wat valt erop?
Nou ja, weer toegenomen. En nu echt cijfers dat u in Azië zegt, jongens, hier moeten we over gaan praten. Dit is niet houdbaar meer. Denk aan bijvoorbeeld het voedselverstrekking en al die vluchtelingen. Je hebt het over meer dan 110 miljoen. En we hadden de 100 miljoen in 2022 waren we al gepasseerd. Nu heb je de oorlog in Soedan, dat conflicten weer nog bijgekregen. En Afghanistan. Heel veel mensen zijn Afghanistan uitgevlucht. Veel meer dan we denken.
Vanwege de Taliban.
Vanwege de Taliban. Er zitten bijvoorbeeld, naar schatting volgens de UNHCR, zeker 3 miljoen Afghanen in Iran. Nou, en dan heb je ook nog richting Pakistan en andere landen, maar ook richting Europa. Afghanistan is ook een belangrijke factor in de asielstroom naar Nederland toe en naar het Verenigd Koninkrijk toe. En nou ja, bijna alle landen zeg maar, die ooit mee hebben gedaan aan de missie in Afghanistan. Let wel, de VN-missie in Afghanistan, geleid door de NAVO. Afghanen zien geen toekomst in hun land, dat blijkt wel. Ja. Als er zoveel vluchten.
En wat speelt er in Soedan voor de mensen die dat niet hebben meegekregen?
Nou, in Soedan is er een conflict ontstaan tussen de twee generaals, zeg maar, die de militaire junta leiden, waarbij ze tegen elkaar met elkaar in gevecht zijn gekomen. En met name de Rapid Forces, die voorheen heel bekend waren vanwege die burgeroorlog, beter gezegd die genocide in Darfur, dat zijn de Janjaweed, worden ze ook wel genoemd, beruchte milities, die vochten tegen het regeringsleger. Nou, dat is nu dan eindelijk wel een akkoord bereikt, hè, recent, onder leiding van Amerika en Saoedi-Arabië. Maar in de tussentijd zijn al heel veel mensen op de vlucht geslagen. Je hebt de bekende evacuaties gehad van westerse landen, van hun mensen uit Soedan. En de Britten hebben dat heel groots aangepakt. Nederland is er ook mee bezig geweest. En de Soedanezen zelf, richting Egypte bijvoorbeeld, heel veel zijn er gevlucht. Richting Tjaad. Tjaad is ook al niet het rustigste land ter wereld. Kortom, daar heb je heel veel. Een opeenhoping van vluchtelingen daar in dat deel van Afrika.
Ja, 100 miljoen was in 2022 ook al niet te doen.
Nee.
En dit is in 2023 110 miljoen.
Ja, nou ja, daarbij zit
er zijn er dus 10 miljoen bijgekomen.
Ja, dat is natuurlijk ook Oekraïne. Begin van 2022 had je Oekraïne begonnen natuurlijk. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Duitsland, dat heeft vorig jaar ruim 1 miljoen vluchtelingen opgenomen. Meest onder een tijdelijke bescherming. Overgrote meerderheid daarvan. Maar je hebt wel 1 miljoen mensen erbij. Polen bijna 1 miljoen erbij. Maar ook Amerika, Verenigde Staten, 700 nogal duizend. Daar heeft mijn hoofd gezegd even iets van 730.000. Heel veel uit Venezuela bijvoorbeeld.
Ja. Want wat bedoelen we dan precies met, als we zeggen 110 miljoen vluchtelingen wereldwijd, betekent dat dan mensen die op de vlucht zijn geslagen en dat maakt het niet uit of ze ergens alweer een nieuwe plek hebben gevonden?
Het zijn twee categorieën. Je hebt vluchtelingen die naar een ander land zijn gevlucht. Denk bijvoorbeeld uit Syrië. Hè, meer dan 3 miljoen Syriërs in Turkije alleen al. Bijna 1 miljoen in Libanon. Bijna 1 miljoen in Jordanië. Totaal zijn 6,5 miljoen Syriërs buiten hun land. En er zijn in hun land nog eens een groot gedeelte van de bevolking is daar intern ontheemd. Zit bijvoorbeeld in die vreselijke kampen daar in die nog steeds door Assad aangevallen provincie Idlib. In ook Rusland valt die provincie nog steeds aan. Vluchtelingenkampen worden zelfs gebombardeerd daar. In totaal zijn er zo'n, nou ja, minimaal 11 en een schatting 14 miljoen Syriërs ontheemd geraakt of het land uitgevlucht. Dat is nog steeds de grootste groep bij elkaar. Maar ook Afghanistan heb je het over enorme aantallen. 5,6 miljoen intern, maar ook heel veel naar Iran en Pakistan, wat ik al zei, en ook naar het westen. Dat kun je bijna niet voorstellen. En heel vergeten hier in West-Europa, Venezuela, 5,4 miljoen vluchtelingen. Groot deel naar Colombia toe, waar zit een gigantische vluchtelingenpopulatie. Ook een belangrijk deel dus richting de Verenigde Staten. Mensen die iets meer middelen en contacten hebben, die proberen dat via Midden-Amerika om dan bij Amerika om in de VS te komen.
Ja. Nog even die 10 miljoen hè, die er dus bij zijn gekomen. Is dat vooral dankzij die oorlog of ondanks door de oorlog in Oekraïne? En wat er in Soedan speelt?
En Soedan en Afghanistan.
Ja, dat zijn de grote. Daardoor is die toename te verklaren.
Is de toename vooral. Kijk, Afghanistan was natuurlijk augustus 2021 viel de regering in Kabul. Eind augustus had je die afgrijzelijke evacuatiebeelden. Waarbij mensen nog aan de buitenkant van het laatste vliegtuig hingen en daar tijdens het opstijgen en afvielen. Daarna is de vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dus dat zie je in de cijfers over 2022 terug. En dat zie je dus nu in het rapport terug.
Ja, precies. En, want ik zei net cijfers 2023, maar dat zijn de cijfers over 2022
ja,
natuurlijk.
Van aan het eind van 2022, waar we dit jaar eigenlijk mee zijn begonnen, zeg maar.
Ja, dat precies. Is het.
Maar daar moet je inderdaad wat aan doen. Want de bereidheid van donoren om te blijven betalen neemt af. Je ziet dat heel veel van die projecten die er zijn om vluchtelingen te voeden, onderwijs te geven, medische zorg, die zijn niet gefinancierd, niet voldoende gefinancierd. Sommige projecten halen de helft, andere 20%. Er zijn enkele die meer weten te bereiken, maar het is lang niet genoeg.
Nee.
En dus blijft die situatie in stand. Die mensen, je hebt hele generaties straks. Hè, als je over 110 miljoen ontheemden en vluchtelingen bij elkaar hebt. Meer dan de helft is trouwens ontheemd of gevlucht in eigen land. Hè? Dat moet je niet vergeten. Dus van die 110 miljoen is een groot deel, meer dan 54 miljoen, is vluchtelingen in eigen land.
Ja, die verlaten hun eigen huis, om het zo te zeggen.
Die verlaten hun eigen huis en haard. Nou, even weer het voorbeeld van Syrië. Jij bent aangevallen in de buurt van Damascus of Daba. En dan vlucht je naar de laatste provincie die nog niet in handen is van Assad, Idlib. Ja. Nou, dat is heel veel gebeurd. Daar zitten dus zo'n 3 miljoen mensen bij elkaar.
Ja.
Dat beeld is er ook.
Ja. 110 miljoen, wat moeten we doen?
Ja, nou, dat is een hele grote vraag. Er wordt heel veel gepraat over repatriëring. Voor zorgen dat ze weer terug kunnen naar huis. Nou, bedenk dat in een land als Syrië.
Gaat gewoon niet gebeuren.
Waar nog steeds dezelfde dictator zit. Die op dezelfde brute manier mensen die niet met hem eens zijn aanpakken. Waarbij je rapport na rapport krijgt over martelingen in de gevangenis. Buitengerechtelijke executies. Bij duizenden. Waarbij de VN zegt dat er verontrustende rapporten zijn van mensen die verdwenen zijn na terugkeer in hun land. Daar kun je met goed fatsoen geen mensen naar terugsturen, zegt de UNHCR zelf ook in dit rapport. Dus ergens moet je tot besef komen dat je echt iets ook aan de situatie moet doen waarvoor die mensen vluchten. Dus dat je als internationale gemeenschap meer actief moet zijn om conflicten te voorkomen. En dat is de ellende. Je ziet dat bij het indammen van dat soort conflicten je samenwerking nodig hebt. En die is opgeblazen. Die is vooral in de VN-veiligheidsraad opgeblazen door de eindeloze veto's van met name Rusland en China. Denk aan Syrië. Er zijn zoveel veto's uitgesproken tegen bijvoorbeeld zelfs het openen van humanitaire corridors. Er was nog maar eentje open toen die aardbeving kwam begin dit jaar daar in Syrië en Turkije. Nou, toen mochten er tijdelijk meer open, maar goed, Syrië wil weer terug naar eentje maximaal. Die loopt in juli af, liefst sluiten daarna en alles via Assad. Nou, dan hoef je niet erg op te rekenen dat mensen zoals in Idlib dan hulp krijgen. Hetzelfde soort problemen had je in Ethiopië, in die strijd met Tigray. Weet je, die provincie daar in het noordoosten. Waar ook heel slecht hulpverlening kon worden verleend. En dan vluchten mensen verder. Dan kunnen ze niet in eigen land blijven. Ook niet op een plek waar de gevechten niet zijn.
Maar is het niet het falen van de diplomatie? Dit soort dingen worden nooit, voor mijn gevoel, nooit opgelost. Doordat er eens een keer met Assad gepraat wordt en dat hij denkt, ja, ik verander dat.
Ja, dat is wel eindeloos geprobeerd. Als je Syrië als voorbeeld neemt. En waarbij dan een alternatieve route is opgetuigd door Rusland samen met Turkije en Iran. De Astana-proces. Nou, daar heeft de VN geprobeerd dat samen te voegen. Het heeft tot heel weinig geleid. Behalve dat Assad op een gegeven moment wel een beetje is gestopt met het grootschalig aanvallen van de vluchtelingenkampen. Want daar kwam toch wel zelfs vanuit Turkije en dergelijke wel veel protest tegen. Waar je mee te maken hebt, is dat er een groter spanningsveld op de achtergrond is. Namelijk dat landen als Rusland en China heel bewust dat hele stelsel van mensenrechten, waarop natuurlijk ook het werk van vluchtelingen is gebaseerd, hè, het helpen, dat te willen afbreken. En als je dan gaat kijken naar de individuele bijdrage aan bijvoorbeeld de FAO, de Food and Agricultural Organization, en de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook de voedselprogramma's die er zijn, dan zie je dat bijvoorbeeld een land als Luxemburg een grootmacht is vergeleken met China. Veel meer geeft. Nederland is vele malen groter internationaal als hulpverlener dan de Volksrepubliek China, om maar wat te noemen. Dan ook Rusland.
Maar daar word je toch enorm cynisch van. Dat heeft allemaal geen zin op deze manier. We moeten het anders doen.
Het heeft wel zin dat als jij als westerse samenleving wilt laten zien dat je hart hebt voor mensen, dat je staat voor mensenrechten, en dat je dat ook vertaalt in effectieve, daadwerkelijke hulp. En dat mensen daar dat ook zien, zodat zij een keus kunnen maken tussen verschillende systemen die ze willen hebben. Het systeem van een semi- of een totale dictatuur, zoals we dat in Moskou of Peking zien, en ook in heel veel andere landen. Of een systeem waarbij je ook naar anderen omziet. En dat is lastig genoeg. Maar ja, dat is wel iets wat de UNHCR ons ook steeds onder ogen brengt. Ja. En ook dus dit rapport opnieuw.
Ja, maar dat zijn de mensen die in Syrië leven, in Idlib bijvoorbeeld, die willen natuurlijk liefst dat het Westen wat aan Assad doet. In plaats van dat ze inderdaad op diplomatieke wijze proberen geld vrij te krijgen, zodat ze eten krijgen. Dan zeggen ze van, geef me het liefst mijn huis weer terug.
Geef me mijn huis terug en zorg dat die dictator weggaat. Eigenlijk zijn we dat stadium voorbij met het vertrek uit Afghanistan. Dat is zo'n langdurige operatie geweest. En je ziet dus dat je dan echt, het Engelse woord is stamina, het vermogen om vol te houden moet hebben gedurende meer dan één generatie. Want er blijft verzet tegen zoiets bestaan. Er zijn mensen die een Assad steunen. Er zijn mensen die de Taliban steunen. En als je dan naar de Taliban getalsmatig kijkt, is het een kleine minderheid die nu Afghanistan regeert. Maar die wel, maar net voldoende steun heeft om als terreurbeweging, een politieke beweging, de macht in handen te krijgen, omdat er geen andere goede regeringsstructuur was. Is ook de verantwoordelijkheid in het land zelf geweest. Is pak een beet in Syrië. Dan moet de oppositie zich echt verenigen en afstand nemen van alle radicale elementen daarin. Dan zou je een effectief goed antwoord kunnen opbouwen. Het zijn zoveel schakels die bij elkaar komen. En dat is nog niet echt genoeg gebeurd. En dat is ook de boodschap van dit rapport.
Ja. De gevolgen voor Nederland. Wat Nederland kan doen, we hebben het al eens eerder gehad over Tunesië, waar veel vluchtelingen vandaan komen. Nederland kan proberen daar net als Turkije een deal mee te sluiten bijvoorbeeld. Ja. Moeten we ook gewoon zeggen als Nederland, we moeten meer vluchtelingen opvangen? Of dat?
Ja, of je kijkt naar de bron. Kijk, bij ons komen er heel veel uit Syrië, uit Afghanistan. Nou, het zijn echte vluchtelingen. Je ziet dat Nederland dan ook relatief veel mensen, veel vluchtelingen die zich hier mogen blijven, zich hier laten inburgeren en ook de Nederlandse nationaliteit aannemen. Dat is een vrij hoog percentage internationaal gezien. Dus het zijn mensen die echt gericht naar die samenleving willen en daar ook willen integreren. Je ziet het in andere landen veel minder. Daar geven ze bijvoorbeeld en bloc soort asiel, maar dan heel tijdelijk. Dan kun je sneller meer mensen opvangen, maar wel met in het achterhoofd, ja, die gaan uiteindelijk weg. De vraag is of dat lukt. Ergens schuif je dan het probleem misschien wel vooruit. He, die 1.066.000 mensen die vorig jaar een status hebben gekregen, dan wel een tijdelijke verblijf in Duitsland hebben gekregen. Nou ja, die 80% dik, 80% die zo'n tijdelijke status heeft, wanneer wordt dat probleem opgelost? Hoe gaat zich dat oplossen? Dat zijn vragen die ook open blijven staan. Dus Nederland, aan de ene kant kun je zeggen, geeft een iets ruimere gedachte, maar onder hele strenge regels. Als je naar Afrika kijkt, kun je ook zeggen, pak dan de oorzaken van de migratie van vluchtelingen bij de basis aan. Probeer inderdaad stabiele regeringen, besturen daarop te vormen. Want uit bijna ieder rapport afgelopen jaren, ook van de Afrikaanse Unie, ook van de Afrikaanse onderzoeksinstituten, wordt bad governments, slecht bestuur, slechte regeervorm, als een van de belangrijkste oorzaken aangewezen.
Hebben we daar genoeg vizier op, zeg maar, omdat we, dat, we dat te kunnen doen?
Kijk, je had bijvoorbeeld de Europese Unie, die heeft een hele Afrika-strategie opgetuigd. En er kwamen allemaal deals met Afrika, maar voor een belangrijk deel waren dat al bestaande afspraken die onder een andere naam werden geformaliseerd. Nederland heeft nu een eigen Afrika-strategie, die zich vooral richt op gelijkwaardigheid in handelsrelaties. Die zou effectiever zijn dan ontwikkelingssamenwerking. Maar het addertje onder het gras daar was dat een belangrijk deel van het budget voor extra asielopvang in Nederland wordt betaald, of moet worden betaald volgens de regering, uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Ja, dan moet je dat op een andere manier verkopen. En dan wordt er dus, we gaan een volwassener handelsrelatie aan, zeggen critici van dit beleid. Het is, ja, wees open, wees eerlijk, zeg waar het op staat. Behandel ook mensen in Afrika als je gelijken. En laat ook wel zien van, ja, wij geven om jullie en we zoeken naar oplossingen. Maar in eerste instantie moeten die ook uit Afrika zelf komen. Dus samenwerking met bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie, die ook een eigen vredesmacht heeft. Denk aan Somalië, waar ze zijn geweest. Die ook in Soedan zaten. Noem maar op. Dat is ook belangrijk op dit punt.
Tot zover het rapport van de UNHCR, dat is uitgekomen. Iets anders, China, daar hebben we het al eens over gehad, over het feit dat er weinig kinderen geboren worden. En nu blijkt ook, er wordt steeds minder getrouwd.
Ja, dat gaat met een rap tempo onderuit. China rapporteerde net het laagste aantal huwelijken sinds er publieke registers van zijn bijgehouden. Dus echt decennia. Vorig jaar was het al lager dan daarvoor, maar dan hadden ze toch nog 7,6 miljoen huwelijkssluitingen.
Voltrekkingen.
Ja. Het vind ik zo'n raar woord.
Dat klinkt alsof het vreselijk is.
Ja. Maar dat was in 2021, maar vorig jaar waren er maar 6,8 miljoen meer. Dat is dus dik 10% minder in één jaar tijd.
Ja.
Dat heeft te maken ook wel met COVID natuurlijk. Maar ja, 2021, die 7,6 miljoen die er toen nog waren.
Dat was ook al in
was in het hoogtepunt van COVID. Ja. 2022 werd de boel juist iets versoepeld. Zeker aan het eind van het jaar. Je ziet, als je dan gaat inzoomen, dan zie je er een probleem achter opdoemen. Je hebt voorheen dat één kindbeleid gehad van China. Vanaf de jaren eind jaren 70. Daarvoor zei Mao van China moet groot worden, krijg kinderen. Nou, heel veel kinderen. Daarna zeiden we, ja, we groeien uit de voegen. Stop met al die kinderen. Eén kindpolitiek. Heel hard beleid in sommige gebieden. Dat is losgelaten. Je mag nu zelfs 3 kinderen krijgen wat de regering betreft. Maar je ziet dus dat jongeren minder snel een relatie aangaan, in snel afnemend tempo ook echt trouwen. In de meeste Chinese provincies mag je geen kind krijgen als je niet getrouwd bent. Dus ongehuwd samenwonen en dan een kind krijgen, dat mag niet. Eén kind ouder, mag niet. Nou, dat is nu in de eerste provincie, is die regel opgegeven, Sichuan, om iets te doen aan dat dalende geboortecijfer. Maar waarom willen jongeren niet trouwen? En dan blijkt uit onderzoeken, bijvoorbeeld, ik heb de SCMP op nagelezen, South China Morning Post, die citeert onderzoekers van de Universiteit van Singapore, die hebben een goede toegang tot China, goede relaties ook met dat land, zit ook in de ASEAN en alles. En die zeggen van, veel jonge vrouwen willen niet meer trouwen. Die willen, na alle druk die er is vanuit de samenleving om te presteren, willen ze gewoon een eigen leven leiden, eigen carrière. Daar hebben ze geen man bij nodig, die willen ze niet meer. En zeker geen kinderen meer.
En waarom willen ze die man niet?
Dan moet je gaan kijken, en dat is een rare vertaalslag naar China als samenleving. Dat land is in rap tempo steeds strakker gecontroleerd. Overal hangen camera's, je hebt een soort puntensysteem waarbij je sociale credits krijgt als je gedraagt zoals de regering wil, maar waarbij je dus bepaalde toegang tot dingen wordt ontnomen. Als je niet doet wat de regering wil, dan kun je strafkorting krijgen, je kunt bepaalde verzekeringen niet krijgen, je kunt rijbewijs soms niet krijgen, dat soort dingen. Je wordt dus steeds sterker in een soort keurslijf gedrukt door de communistische partij, lees door Xi Jinping in de zijde. En dan is er een soort psychologische reactie. Wil ik niet ook nog in een ander keurslijf van een persoonlijke relatie, een huwelijk? Ik wil niet in een keurslijf dat ik ouder ben, waarbij ook hele hoge verwachtingen van me zijn. Want dat kind dat we dan misschien krijgen, dat moet natuurlijk wel de beste opvoeding, de beste opleiding, dat moet het beste zijn. Dan heb je een soort sociale eis naar elkaar toe. Ook het meten van het succes van jouw kind. Dat soort dingen. Door omgeving, door de staat.
Dus eigenlijk door
eigenlijk
de cultuur.
Een soort terugtrekken uit die ultra gecontroleerde samenleving.
Ja. En wat probeert de overheid? Want we hebben het
of
al gehad
alles,
over. Ja.
Ze hebben, nou ja, wat ik al zei, het afschaffen van de regel in dan een van de belangrijke economische provincies. Dat je getrouwd moet zijn om een kind te mogen krijgen. Dat is dan afgeschaft. Lijkt niet op dat gaat helpen. Dat op zich is nog maar heel recent, februari dit jaar. Daarnaast heeft de regering dus die regel van dat je wel 3 kinderen mag krijgen. Helpt ook niet. De geboortecijfer blijft maar dalen en maar dalen. Is nu 1,3 kind per vrouw gemiddeld. Nou ja, wil je je bevolking op peil hebben, dan moet er gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw geboren worden. Dat haal je dus belangen na niet. Dus je bevolking gaat dalen. Is al aan het dalen. Officieel ook al. China moest vorig jaar voor het eerst toegeven.
De bevolking
demografen zeiden het al eerder. Maar onze bevolking neemt af. De beroepsbevolking was al jaren aan het zakken. Dus dat soort zaken heb je dan. Het is zelfs geprobeerd door de regering om een soort programma te leiden waarbij vrijgezelle mannen werden gekoppeld aan vrouwen. Mislukt. Er zit een andere barrière. En die barrière die heeft te
die is
maken
mentaal.
Met, die is mentaal. Die heeft te maken met de verwachtingen die in de samenleving van jou als vrouw of als ouders leven of als echtpaar. En die heeft ook te maken met die, ja, ik wil vrij zijn ergens, want ik word al zo gecontroleerd.
En
dan botst China tegen zijn eigen grenzen op. Dan botst ook dat beleid van Xi Jinping keihard op zijn eigen grenzen. Als dat gevoel echt waar is.
Ja.
Economist heeft er bijvoorbeeld ook deze week als voorpagina verhaal over de babybust. Je ziet het namelijk in meer landen. Hè, dat ook door sociale eisen. Denk aan Zuid-Korea, aan Taiwan, zie je Japan. Zie je vergelijkbare tendensen. Maar in China komt er dus dat aparte aspect bij van die controle, die willen we kwijt. Lie down, lie low, laag. Ik ga laag liggen, ga achterover leunen, zeg maar, dat idee. Ga die rat race niet aan, en zeker niet nog eens met kinderen erbij.
En de overheid, wat die kunnen doen, is natuurlijk dus eigenlijk alleen maar het beleid van Xi aanpassen.
Nou ja, dat beleid
en
is
meer lucht geven in de samenleving.
Ze hebben best ook wel economische problemen. We hebben het eerder al wel eens over gehad. Hè? Er is een enorme woningnood. Tegelijkertijd worden er hele dure projecten die onverkoopbaar blijken, worden zelfs opgeblazen, hele woonblokken. Je hebt dat investeringsdebakel gehad in die onroerend sector. Dat juist daar waren de grote verliezen, miljarden verliezen. Faillissementen, onrust op de financiële markt. Tegenvallende economische groei. En een werkloosheid onder jongeren van bijna 20%. Officiële cijfers, 19%. 1 op de 5 jongeren heeft dus geen werk. Hoe wil jij ook een gezin stichten, economisch gezien? Dat kan niet. Hoe wil jij met dat weinige geld wat je verdient een woning vinden? Dat lukt je in de steden niet meer, want dan zijn ze hartstikke duur geworden. Je betaalt er bijna westerse prijzen met een niet-westers inkomen. Nou, dat komt allemaal bij elkaar in dit probleem. Dit is echt een heel groot probleem voor China.
Dat kan op de lange termijn, om even echt uit te zoomen, natuurlijk China als wereldmacht in die zin bedreigen.
Ja, daarom is het programma er ook op gericht dat voor 2035 te zijn, want daarna lukt het niet meer. Dan heb je de. Of je moet robotiseren. Je moet je strijdkrachten robotiseren. Je moet killer robots gaan werken. Je moet je samenleving automatiseren. Dan kun je dat nog doen. Maar er beginnen nu al artikelen te verschijnen in economische bladen, ook in het Westen, van jongens, die sterke vergrijzing waar China nu mee begint. Wat betekent dat voor ons economisch? Want ons goedkope productiehuis
verdwijnt.
Dat kan niet zoveel meer maken straks.
We blijven in de gaten houden wat er allemaal in China gebeurt. Jan, dank voor de uitleg daarover. Ik moet toch nog even noemen. De man van deze week overleden, Berlusconi.
Silvio Berlusconi, de mediamagnaat. De
politicus ook.
Politicus, de ontwerper van hele woonwijken bij Bin Laden, hele buitenwijken naar zijn concept. Onroerend goed man, miljardair.
Mensen die denken aan de Boonga Boonga feestjes, ja, waar veel discussie over was.
Helaas wel het blijvende beeld wat daar kleeft.
Waar meisjes waren die onder de 18 waren.
En waar dus daar als prostituee ook waren. Wat hem ook voor de rechter heeft gebracht. Waar hij overigens van is vrijgesproken. Want iemand als prostituee inhuren naar eigen vrije wil is niet strafbaar in Italië. Dat die ene prostituee waar hij contact mee heeft gehad 17 was. Daarvan zei de rechter, het Hoge Rechtshof, uiteindelijk van ja. Hij heeft dat niet geweten naar eigen zeggen. En we kunnen niet bewijzen dat dat niet waar is. Maar kijk, Berlusconi is vooral de grote populist. De grote demagoog. Hij begon met die commerciële televisie in Italië. Je moet je voorstellen dat daar een soort NOS is. De RAI heet dat. En die zond hele gedegen programma's uit. Bijna zwart-wit saai, zeg maar. En Berlusconi was gefascineerd door de Amerikaanse cultuur. Maar ook door de soapseries die daar waren. Bijvoorbeeld Dallas. Oudere luisteraars kennen Dallas nog wel als serie die jarenlang op de Nederlandse televisie heeft gelopen. Die mocht niet in Italië worden uitgezonden. Dat was te vulgair, dat was te veel seks zat erin, te veel macht en te veel harde politiek. Industriële politiek ook, mensen die elkaar bedrogen. Kwam niet op Italiaanse televisie. Nou, op Berlusconi telezender dus wel, telemedia. En dat was zo succesvol dat hij in no time de hele reclamemarkt daar zo'n beetje in handen had. Totale andere shows starten met vooral veel ontkledingsactiviteiten. Een heel andere cultuur erin bracht. Spannend voor velen. Veel glamour erin, veel rijkdom erin. Die was te zien, zo leefde hij zelf ook. Bouwde een soort paleisje voor zichzelf. Nodigde daar westerse politici als Tony Blair uit. Hij heeft naast ongeveer elke Amerikaanse president gestaan. Dus hij was op het wereldtoneel al iemand voordat hij zelfs premier werd, zeg maar.
Ja, hij was eigenlijk, dat is het typische. Hij was eerst eigenlijk inderdaad gewoon een mediamagnaat. Ja. Die toen de politiek inging vervolgens.
Ja, was ook beroemd vanwege AC Milan. Daar was hij eigenaar van, was hij ook voorzitter van. Nou, daar heeft hij ook heel wat bekers mee binnengesleept, zeg maar, overwinningen.
Ja, er zijn ook wel Nederlanders die hem kenden, zoals Van Basten volgens mij in die tijd. Ruud Gullit.
Ja, die noemden hem ook wel echt onze oom, ons voorbeeld, zeg maar. De voorzitter. Nou, hij is 4 keer premier geweest. En ook 4 kabinetten. Maar eentje daarvan was een soort herstart van het tweede kabinet. En hij was zelfs de langstzittende premier van Italië op een gegeven moment. In zijn tweede periode. Het wat ook de langzittende regering van Italië na de Tweede Wereldoorlog werd. En nog steeds is. Er zijn na de Tweede Wereldoorlog is er geen enkele regering die zo lang heeft gezeten als Berlusconi, kabinet 2 en 3, samen bij elkaar. Zeg maar. Hij was succesvol, bleef succesvol, ook al werd hij veroordeeld wegens belastingfraude. Er zat een fascinatie. Politieke wetenschappers leggen uit, hij sprak tot de buik van de Italianen. Alla pancia, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zo werd het omschreven. Hij sprak tot hun gevoel, zeg maar. Waar zijn ze nou bang voor? Voor een rigide staat willen ze niet, minder regels. En hij lapte zoveel aan zijn laars. Ja, dat fascineerde mensen. En hij kreeg naar eigen zeggen zoveel voor elkaar. Dan kozen ze op hem. Want de rest van de politiek was ook een puinhoop. Christendemocraten waren totaal in elkaar gestort door corruptieschandalen en werden opgeheven in hetzelfde jaar dat Berlusconi de politiek inging met zijn nieuwe partij, die nu dan Forza Italia heet, en in één klap bekend werd.
Maar kan je zeggen dat hij extreem rechts genormaliseerd heeft in Italië?
Ja, maar hij deed dat op basis van de puinhoop die zowel links als de christendemocraten ervan hadden gemaakt door hun corruptie, door hun maffia-achtige praktijken, waarbij ook bekende christendemocratische leiders als Andreotti toch wel onder allerlei verdachtmakingen vielen. Nooit echt veroordeeld, maar het kleefde aan hen, die cultuur van het deugt niet. En dan komt er zo'n figuur naar boven. Nou ja, als de rest al een grote bende is, waarom hij niet, weet je wel?
Ja. En terwijl hij uiteindelijk nu dat gevoel van er is iets met die man, het klopt niet, dat blijf je nu ook. Ja, nou, dat klopt van alles niet. Ja. Ja. Dus wat je zag toen, wat hij als nieuwe man in kon zeggen van hey, dat ben ik niet, dat is hij nu eigenlijk ook geworden dan.
Dat
toch?
Was hij al vanaf het begin, want hij had ook al achtervolgd door schandalen op hetzelfde moment. Hij begon zijn politieke partij mede om uit handen van justitie te blijven. Want dan kreeg
maar dat
je parlementaire
zagen mensen dan niet of zo?
Ja, nou ja, goed, ergens was al een gewenning, zo gaat het. En je hebt ook in diezelfde tijd die aanslagen gehad van de maffia op onderzoeksrechten. Dus noem maar op. Het is een rare tijd geweest wat Italië heeft meegemaakt daar in de jaren 80 en 90. En Berlusconi bracht daar dus een heel andere cultuur in. Maar er is ook wel een andere cultuur die er ook nog steeds is. En dan bijvoorbeeld de huidige president Mattarella, zijn voorganger Napolitano, zijn allebei mensen die... Napolitano was voor het eerst zelfs in de Italiaanse geschiedenis werden herkozen als president voor een tweede termijn. En Napolitano was toen al uit mijn hoofd gezegd 86. En nu, Mattarella is herkozen afgelopen jaar op zijn 80ste voor een nieuwe termijn. Beiden wilden absoluut niet. En in beide gevallen zei de politiek, maar zeiden ook de burgers, alsjeblieft, doe het. We hebben mensen als jullie nodig. Want de politiek is één grote bende. Toen Napolitano was herkozen en werd beëdigd, heeft hij de politici gewoon helemaal verrot gescholden. Als stelletje luie, achterlijke, hun taak verzakende figuren die zich diep moesten schamen, waardoor hij, een oude 80-plusser, die graag thuis wilde gaan zitten,
ja.
Nog president moest zijn. Ja. Nou, dat land, daarin kon Berlusconi wel gloreren. En als justitie hem vervolgde, ja, dan hield hij weer een prachtig beeld. Hield hij naar boven, ik ben de meest vervolgde man in de geschiedenis van de mensheid. Hij heeft ooit zelfs gezegd, ik ben de Jezus Christus van de Italiaanse politiek, die zichzelf opoffert voor iedereen. En dat beeld van ik ben de ridder die... He, als iets goed is voor Berlusconi, is het ook goed voor Italië, zei hij.
Is dat ook hoe ze hem in Italië herinneren?
Nee, want in zijn hele periode, dat hij ook premier is geweest, dus die drie blokken, dus de vier kabinetten, mm-hmm. zeg maar, heeft hij vooral wetten aangenomen die hemzelf goed beschermden. En zijn zakenmensen. En zijn media-imperium. En de economische problematiek van Italië niet heeft aangepakt. En daar kwam dus op een gegeven moment ook in 2011, 2012 een eind aan, toen de Europese Unie in die financiële crisis, waar Italië echt op de rand van de afgrond stond, eigenlijk hem heeft gedwongen om af te treden. En toen kwam er in zijn plaats dus die technocraat, de Super Mario, die moest het oplossen.
Mario Draghi.
Draghi, ja. En beiden zijn nog steeds in de politiek actief. En vorig jaar, september, werd Berlusconi weer herkozen. Nu als senator. Dus hij was nog steeds een belangrijke factor.
En populair dus ook nog steeds.
En nog steeds populair. Ja, nog steeds echt iets waar... Kijk, de huidige premier, Giorgia Meloni, komt voort uit zijn stal. Is ook junior minister, heet dat dan zo in het Engels. Hoe moet je het inschrijven? Ja, een soort vice-minister geweest in zijn laatste kabinet. Dus zijn erfenis is er nog steeds. In Lega Nord respecteren ze Matteo Renzi, voormalig premier ook. Die sprak ook met waardering over hem. Hij heeft rechts Italië wel iets in handen gegeven. En ook een taal geleerd waarbij ze mensen weten aan te spreken. Wat dat betreft was hij wel een volleerd demagoog, zeg maar.
Dit was hem, Jan. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf weer in je podcast-app verschijnen. Tot volgende week.